Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in bijzondere de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent kameraad uit Gouda zal voorgaan. De opbrengst van de rommelmarkt die gisteren werd gehouden is €9.500. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag, hartelijk dank. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 65, vers 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En verder wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 65. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook trouwens thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten wij met elkaar voortzetten onze God te loven. Dat doen we met de woorden van Psalm 100. We zingen Psalm 100, vers 1, 2 en 3. Wij zijn hier als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. En dat is hetgene wat ons bindt, onze Heer Jezus Christus. En dat verbindt ons met elkaar, maar dat verbindt ons ook met onze broeders en zusters, die vandaag over de hele wereld bij elkaar komen. En dat verbindt ons ook met de mensen die ons zijn voorgegaan. En daarom willen wij ook vanavond ons geloof in de drie enige God belijden. Daarna zingen wij vers 4 van dezelfde psalm, psalm 100, vers 4. En ik wil u uitnodigen om in uw hart het volgende mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij, voordat we uit de Bijbel lezen, bidden om de Heilige Geest. Almachtige drie-enige God, wij komen tot u in gebed. Wij zijn hier bijeengekomen in dit huis van gebed om tot u te zingen, om naar u te luisteren, om bij elkaar te zijn terwijl we u loven en prijzen. En u weet onze levens, u weet uit wat voor situatie we komen, of dat een rustig leven is, of dat we heen en weer gegooid worden tussen allerlei dingen die op ons afkomen. U weet of we gelukkig zijn of verdrietig. U weet of we een strijd te voeren hebben, of dat ons leven heerlijk voortkabbelt. Zo komen wij tot u, als onderdeel van uw wereldwijde gemeente, en tegelijkertijd als mensen met allemaal hun eigen verhaal. Of we nu hier zijn, of deze dienst meeluisteren. Heren, wij bidden u, als wij zo de Bijbel open doen, of u tot ons wil spreken. Dat die woorden ons ook daadwerkelijk leven zullen geven door uw Heilige Geest, doordat uw Heilige Geest in ons hart werkt. Heere, u bent de enige die leven geeft. Ja, u bent degene die zelf leven bent. Laat ons leven zo voor het eerst of meer en meer in bloei komen staan, als getuige daarvan dat u het leven bent. Dit alles vragen wij niet omdat we dat verdienen, maar wij kijken juist op naar u, u die vol genade altijd maar weer geeft. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van vanavond is uit Efeze, de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. En daar wil ik graag de eerste 10 verzen met u lezen. En dat is best wel een heel erg pittig stukje als je dat zo leest. In de herziene Statenvertaling hebben ze dat een beetje in brokjes gehakt. Maar als je kijkt naar hoe het daadwerkelijk in elkaar zit, dan is het echt een stukje schrijfkunst. Want de eerste zin, die begint in vers 1, dat gaat gerust een paar versen door. Dat hebben ze gelukkig een beetje in stukjes gehakt. Maar desalniettemin is het nog steeds best wel een lastig stukje. Ik zal het proberen om rustig te lezen en ik hoop dat er in de preek wat duidelijker wordt. Efeze 2 vers 1. Daar schrijft Paulus: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Hier eindigt de schriftlezing. U en jij wordt zalig genoemd als u het woord van God hoort en in uw hart bewaart. Ik wil in de preek stilstaan bij deze 10 versen. Ik zou graag deze 10 versen eens met u willen doorlopen. En ik zou u willen vragen, voordat we zo tot de preek overgaan en nog gaan zingen, zou ik u eens willen vragen, en ook aan de jongeren en de jongens en meisjes in de kerk: stel nou dat u of jij bij mij op bezoek zou komen. De meeste van jullie kennen mij niet, of nauwelijks. En terwijl ik of mijn vrouw even bezig zijn in de keuken, kijkt u zo een beetje in mijn boekenkast en daar ziet u of zie jij een heel interessant boek staan en je denkt: hé, dat pak ik er even bij. Dat blijkt namelijk een fotoboek te zijn van mij. Stel dat u of jij zo brutaal bent om dat inderdaad te pakken en u bladert daar eens in, dan kunt u eigenlijk in een paar bladzijden heel veel van mij ontdekken. U kunt ontdekken dat ik getrouwd ben. U kunt ontdekken dat mijn vrouw een bepaalde studie heeft gedaan. Dat mijn familie uit wat kleinere kinderen bestaat, neefjes en nichtjes. Nou, dat kunt u er niet zo snel uit aflezen. U kunt een beetje zien van wat voor vakanties ik houd. U kunt zien waar ik gewoond heb. Van alles en nog wat. In zo'n klein boekje. Als u dat eens rustig doorbladert, zou u over zo'n boek, dat maar voor 2 jaren van mijn leven beslaat, zou u behoorlijk wat van mij te weten kunnen komen. Dit stukje wat wij net gelezen hebben, heeft eigenlijk ook zo'n soort karakter. 10 versen, heel beknopt, maar waarin je heel veel te weten kunt komen over wie nou of wat nou een christen is. Daar wil ik graag met u en met jou in de preek bij stilstaan. Ik hoop ook dat u tijdens dat we dat gedeelte lazen in Efeze, dat u dat ontzag van Paulus voelde. Die grote woorden die hij gebruikte. En dat heeft me ertoe gebracht om het lied uit te kiezen wat op het papiertje staat. Het lied op toonhoogte 178. Het lied Wees stil voor het aangezicht van God. Waarin je erbij bepaald wordt hoe groot God is en hoe heilig en genadig. Laten we dat zingen op toonhoogte 178, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen wij uit op toonhoogte lied 122, het lied Genade zo oneindig groot. Lied 122. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gebeurt vaak dat als mensen bij elkaar zijn, dat ze verhalen vertellen. Misschien heb jij wel zo'n familie. In de vakantie, als je met familieleden bij elkaar bent, of op die ene belangrijke verjaardag in het jaar, dan 's avonds, als het een beetje gezellig begint te worden, dan komen de verhalen. De verhalen van vroeger. Misschien wel verhalen waarin jij, of misschien verhalen waarin u zelf een rol speelde. Of misschien verhalen waar je vader of moeder in voorkwam. Of misschien gebeurt het wel eens dat bij u uw kinderen of kleinkinderen op bezoek zijn. En dat ze iets vragen over vroeger. En u pakt het fotoalbum erbij en begint te vertellen. Vertellen over dingen die zijn gebeurd. Dat doen we niet alleen maar voor het vermaak. Natuurlijk, soms kunnen we er hartelijk om lachen. Soms zitten er wijze lessen in. Misschien wel over die ene oom of die ene tante die het voorbeeld gaf over hoe je het wel of juist niet moet doen. Misschien zitten er ook dingen in die verhalen die u lastig vindt, waarbij u een traantje wegpinkt. Maar verhalen doen veel meer met ons. Verhalen helpen ons ook om te ontdekken wie wij zijn. Om het zo maar te zeggen, te ontdekken uit wat voor nest wij komen. Misschien zegt u wel eens als familieleden tegen elkaar, nee, en vul uw achternaam maar in, nee, een puntje, 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 zou dat nou echt nooit doen. Of kijk, dat is nou echt iets voor een, en vul uw achternaam maar in. Ons verleden en de rol die andere mensen daarin speelden, is als het heeft ons, laat maar zeggen, geholpen te worden tot de persoon die wij nu zijn. Onze identiteit hangt daarmee samen. En zo kan het dus ook gebeuren dat op momenten dat je voor een bepaalde keuze staat en het niet zo heel goed weet, dat het helpt om het verleden er eens bij te pakken. Om zo misschien tot de ontdekking te komen van, ja, deze keuze past bij mij. Of ja, ik wil nou eens even echt helemaal de andere kant op. Verhalen uit het verleden die ons helpen in het heden. En wanneer wij daar zo mee bezig zijn met onze identiteit, met onze familiegeschiedenis, of die nou al heel lang is of maar heel kort, dan hoort daar niet alleen maar het verhaal bij van uw familie die dezelfde achternaam draagt. Nee, want we weten dat we tegelijkertijd deel uitmaken van een wereldwijde familie die de naam van Jezus Christus draagt. Onze broers en zussen over de hele wereld. Ook die familie heeft zijn geschiedenis. Een geschiedenis die ook ons iets vertelt over onze identiteit, over wie wij zijn. En met die aanwijzingen zullen we wellicht ook beter in staat zijn om keuzes te maken die bij ons passen. Keuzes die je soms zelf wilt gaan maken, maar ook keuzes die zomaar op je bordje vallen zonder dat je erom hebt gevraagd. In dat gedeelte dat we gelezen hebben, daar zien we in vogelvlucht een heel klein stukje, maar ontzettend belangrijk stuk geschiedenis voorbij komen. Heel kort en bondig gaat Paulus een aantal punten langs. Het lijkt bijna wel een fotoboek, waarbij je de bladzijs omslaat. En zo zou ik graag deze verzen eens willen langslopen. Die verzen van onze gezamenlijke familiegeschiedenis. Stelt u voor dat u een foto ziet, op de eerste bladzij van dat fotoboek, een foto met een snelweg waarop een auto rijdt. De foto is van voren genomen. En u kunt door de voorruit kijken en U ziet duidelijk dat u achter het stuur zit. Op dezelfde bladzij ziet u nog een foto. Die foto is genomen van de achterkant van de auto, waarbij je als het ware zo over de weg heen kijkt. En je ziet waar de weg naartoe gaat. Over een poosje rijdt de auto in een ravijn. Geen twijfel over mogelijk hoe dat zal aflopen. Het levenseinde van de bestuurder. Mijn levenseinde. Nou, dat is zo'n beetje de situatie die Paulus schetst in vers 1. Er staat, ik zei al iets over die grondtekst, dat eigenlijk dat het een hele lange zin is. En u ziet misschien ook dat er, als u de herziene Statenvertaling gebruikt, dat een aantal stukken schuin gedrukt staan. Nou, officieel begint Paulus alleen maar met die dingen die niet schuin gedrukt staan. U die dood was door overtredingen en zonden. Zo begint Paulus, zo zet hij in. We waren dood door misstappen en zonden. Op weg naar de dood. Geen ander lot voor ogen dan dat. Met zo'n zekere ondergang voor ogen durft Paulus eigenlijk wel te schrijven dat die mensen al wel dood waren. Ja, ze ademden nog, maar daar was het eigenlijk al wel mee gezegd. In principe waren ze al dood. En je kunt het ook nog van een andere kant bekijken. Die misstappen en zonden die hadden die mensen zo ver van God vandaan gebracht, zo ver van de bron van het leven, kon je eigenlijk geen leven meer noemen. Praktisch gezien dood. Er staat nog een foto op die eerste bladzij van het fotoboek. Een groot verkeersbord. En er staat een pijl op dat verkeersbord en die wijst recht vooruit in de richting waarin de auto rijdt. En met grote letters staat erop: nog even en u bent er. Dat bord is afkomstig van de God van deze wereld. God met een kleine letter. Paulus heeft ook nog een aantal andere benamingen voor hem. Dat leest u in vers 2. De aanvoerder van de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Satan. Hij beheerst zoveel in onze wereld. Zoveel dingen die voor ons als richtingaanwijzer kunnen dienen, zijn van hem afkomstig. Zoveel gedachten en patronen in onze maatschappij wijzen ons met mooie letters de verkeerde kant op. En sommige van die richtingaanwijzers, daarvan zullen we direct de herkomst herkennen. Nee, dan denken we, daar moeten we niet intrappen. Maar voor andere richtingaanwijzers is heel veel inzicht nodig om de herkomst te achterhalen. Of om het met Bijbelse termen te zeggen, om de geest ergens van te proeven. Want denkt u maar na, u, ik, wij zijn allemaal opgegroeid in onze eigen tijd. En over het algemeen zijn we meer geneigd om de dingen waarmee wij opgegroeid zijn, normaal te vinden. En wat hebben we zodoende voortdurend dat inzicht nodig van de Heilige Geest? Om te zien welke gedachtegangen in de wereld om ons heen van God zijn en welke niet. Maar het mooie is tegelijkertijd ook weer dat wij als gemeente daar elkaar bij mogen helpen. Want kijkt u eens naar uzelf als gemeente. U bestaat uit mensen uit zoveel verschillende generaties en leeftijdscategorieën. Soms helpt het om eens hierover van gedachten te wisselen met iemand uit een hele andere leeftijdscategorie. Zo zien oudere mensen vaak heel goed aan welke veranderingen onze maatschappij onderhevig is. Ze kunnen dan bijvoorbeeld zeggen, nee, dit of dat wat je nu ziet gebeuren, dat was vroeger ondenkbaar. Dat het nu zomaar kan. Dat kan negatief zijn, maar het kan ook heel positief zijn. Maar ook andersom kan dat gesprek plaatsvinden. Jongeren kunnen op hun beurt vragen stellen aan ouderen, omdat hen dingen opvalt die ouderen misschien onterecht gewoon zijn gaan vinden. Soms kunnen jongeren hele scherpe vragen stellen. Vinden jullie dit dan wel normaal als je dit Bijbelgedeelte ernaast neemt? En zo kan het van tijd tot tijd belangrijk zijn om dat gesprek over die generaties heen te voeren. En dan niet om elkaar de les te lezen van ja, jullie jongeren dit, of de midlifer zus, of die ouderen zo, nee. Om met elkaar te zoeken naar de wil van God. Om samen te zoeken naar wat Hij in ons leven wil. Niet onze persoonlijke voorkeur, maar Hij. Ik wil nog even weer terug naar het fotoboek. Er staat nog één foto op die eerste bladzijde. Een close-up van de bestuurder. Er valt iets af te lezen aan dat gezicht van die bestuurder. Hij weet zeker dat hij goed zit. Ja, dat bord dat was nog een beetje vaag. Met nog even en u bent er. Maar die bestuurder die weet zeker, dit is de plek waar ik moet zijn. Dit is de plek waar ik tot mijn recht kom. Dat voelt die bestuurder als het ware intuïtief aan. Toen hij die weg opreed, wist hij al dat hij goed zat. Er staat in vers 3 dat wij ook allen, wij allen voorheen daarin verkeerden. Hè? In waar de andere mensen in wandelen. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En dat we net zo goed kinderen van de toorn waren. Zelfzuchtige gedachten en verlangens. Ja, van nature stonden wij bloot aan de toorn van God. Die intuïtie van die bestuurder blijkt geen cent waard te zijn. Datgene wat van nature uit ons opkomt, blijkt niet zoveel goeds met zich mee te brengen. We kunnen niet zomaar vertrouwen op wat ons gevoel ons zegt. We kunnen niet zeggen, nou, ik ben nou eenmaal met bepaalde verlangens geboren, dus we kunnen niet fout zijn. Nee, zegt Paulus, van nature denken we aan onszelf. En hebben we geen boodschap aan anderen en God. Het is mijn fraai fotoboek, vindt u niet? Wat een ontzettend negatief gedoe. Is dat nou echt zo belangrijk? Ja. Paulus vindt dit extreem belangrijk. Graag zouden we zelf soms liever die zwarte bladzijden uit ons verleden overslaan in dat fotoboek. Het alleen hebben over de mooie of de leuke dingen die zijn gebeurd. Dat kan misschien een goed idee zijn voor wat betreft uw persoonlijke levensverhaal. Maar voor ons verleden als broeders en zusters in de Heer Jezus Christus mogen we dat niet doen. Ook deze bladzij is essentieel. Want we slaan zo die bladzijde om en wat daarna komt zouden we niet goed kunnen begrijpen als we die eerste bladzijde niet hadden gezien. Voor de jongens en meisjes een voorbeeld. Stel, er komt een nieuwe jongen bij jullie in de klas. Je kent hem totaal niet, je weet niet wie het is. Je gaat er een keer op bezoek, je hebt een keer afgesproken. En stel nou dat je daar datzelfde grapje uit zou halen als bij mij. Je pakt zijn fotoalbum uit de kast als je het ziet staan. Je slaat hem open. Je staat gelijk perplex. Wat een ontzettend mooie foto. Een foto waarin die jongen een doelpunt maakt. Heel mooi genomen. Die bal in het midden en je ziet hij komt in het doelpunt. En die jongen met een ontzettend mooie lach op zijn gezicht. Je zegt, jongen, dat is een mooie foto. Ja, maar zegt die ander, je begrijpt hem niet. Je begrijpt die foto niet. Hoezo niet, zeg jij. Doelpunt, dat zie ik wel. Nee, hij zegt, je begrijpt hem niet. Sla eens 5 bladzijden terug. Jij slaat 5 bladzijden terug. En daar zie je een foto van een jongen in het ziekenhuis. Met een been in het gips. Allerlei toeters en bellen er rondomheen. Hij zegt, ik ben een keer aangereden geweest. Hij zegt, en ik vond voetballen ontzettend leuk. Maar ik had een hele erge beenbreuk. En het was nog maar de vraag of ik ooit weer mijn sport kon oppakken. En je bladert verder en je ziet inderdaad hoe hij weer heeft moeten leren lopen met krukken en noem maar op. En dan, daarna, komt die foto waarin hij dat mooie doelpunt maakte. En nou snap je wat hij bedoelde. Nu begrijp je inderdaad pas wat die foto wil zeggen. We hebben de eerste bladzijde uit dat fotoboek van Paulus' verhaal bekeken. En het was niet erg positief. En bij ieder van ons is dat verleden aanwezig. Misschien merkt u het wel dagelijks. Dat die natuurlijke begeerten niet zoveel goeds willen. En het is mij er niet om te doen om hierin te blijven hangen. En te verzuchten hoe erg het is met ons mensen. Dat we het knikkend beamen en nog een keer zeggen tegen elkaar hoe erg het wel niet is. Nee, maar toch is al lezend wel duidelijk geworden dat dit gedeelte van Gods woord een ontzettend sterk gedeelte is. Iets wat heel veel invloed op ons uit kan oefenen. Beseffen we dat? Besef ik dat? Dat stukje verleden met dood, rampzaligheid. Als ik even naar mezelf kijk, ach, het leven gaat best aardig. Ik lees uit de Bijbel. U waarschijnlijk ook. We bidden dagelijks. Proberen te leven naar Gods woord. We zijn ons vaak niet bewust daarvan. En het kan zelfs zo zijn dat we dat gedeelte maar op de achtergrond hebben geschoven. En dat kan consequenties hebben en daarover straks meer. We slaan namelijk nu de bladzijdes van ons denkbeeldige fotoboek om. En die zwarte bladzijdes die vallen tegen elkaar dicht. En we zien nieuwe foto's in het wit. Op de eerste foto zie je weer een foto genomen van diezelfde weg. Maar nu rijdt die auto de andere kant op. En op de tweede foto zien we een pasgeboren kind. We lezen in vers 4... Omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren aan de zonde met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Het is niet bij die afgrond gebleven. Op de een of andere manier bent u gered van de ondergang. Op weg naar het leven. En dat is zo'n grote verandering. Dat is net zo'n grote verandering als van dood levend worden. Alsof je als weer opnieuw een piepklein babytje weer het leven hebt ontvangen. En ook daarvan zeg je net als bij pasgeboren baby's, het is een geschenk van God. Je hebt het niet zelf gemaakt en je kijkt ernaar vol verwondering. Het wordt je gegeven. En zo geldt dat ook voor dat leven dat van God vandaan is gekomen. En Paulus vertelt er ook bij hoe dat in zijn werk is gegaan. Wij zijn samen met Christus levend gemaakt. En naast die foto van die snelweg en die baby zien we een foto van een geopend graf. Het graf waarin Jezus lag. Hij is dezelfde weg gegaan als wij. Hij is als het ware het ravijn ingereden. Maar God heeft hem levend gemaakt. Als wij om ons heen kijken, dan zeggen we, iemand die dood is, die wordt niet zomaar meer levend. De dood is onherroepelijk. Toch heeft God Jezus opgewekt van de doden. En hem een nieuw leven gegeven dat niet meer uitloopt op de dood. Hij leeft tot in eeuwigheid. En nou zegt Paulus, in Christus zijn wij levend gemaakt. Door in Jezus zijn wij levend gemaakt. Dat in hem, dat klinkt een beetje merkwaardig. Dat gebruiken wij niet zo vaak in ons dagelijks taalgebruik. In iemand zijn, Dat betekent dat iemand jou vertegenwoordigt. Stelt u zich eens voor, een ambassadeur van Nederland in een bepaald buitenland. Het kan gebeuren dat wanneer onze regering bepaalde besluiten neemt en een ander land vindt dat absoluut niet leuk, dan kan het gebeuren in een extreem geval dat ze zeggen: jullie ambassadeur mag terug naar huis. Daarmee zeggen ze in principe niks over die ambassadeur. Dat kan een hele aardige vrouw of een hele aardige man zijn. Nee, maar daarmee zeggen ze: wij willen eigenlijk nu niets met die regering van Nederland te maken hebben. Je kunt ook zeggen: onze regering is in de ambassadeur. De ambassadeur vertegenwoordigt onze regering. Wat voor de ambassadeur geldt, geldt ook voor de regering. Wordt hij met open armen ontvangen, dan wordt onze regering dat ook. Wordt hij weggestuurd, dan wordt onze regering dat ook. Zo moet je die term in Christus lezen. Wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons. Wij zijn in hem vertegenwoordigd. Jezus is levend gemaakt, heeft het onvergankelijke leven. En dat geldt dus ook voor ons. Ja, Paulus beseft, hij beseft heel goed dat wat betreft ons lichaam, dat wij nog steeds vergankelijk zijn. Maar toch zegt hij dat wij net zoals Jezus al deel hebben aan onvergankelijkheid. Dat leven wat Christus heeft, heeft u ook. Ja, en nu herhaal ik het gewoon nog maar een keer zoals hij het zegt. God heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus. Dus wij zijn met Jezus hemelburgers geworden. Wij zijn daar in hem vertegenwoordigd. In dat eerste gedeelte bracht Paulus dat ravijn al zo dichtbij dat hij zei: wij waren eigenlijk al dood. En in dat tweede gedeelte doet hij dat precies hetzelfde. Hij beseft dat wij nog steeds leven in een gebroken wereld. En hij beseft dat we leven met een tweeslachtig hart. En tegelijkertijd zegt hij: in principe zijn wij al hemelburgers. Wij hebben het eeuwige leven. Wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons, zegt Paulus. En hoe en waarom dat komt, nou, als Paulus daarover gaat praten, dan kan hij bijna niet meer stoppen. Paulus kan niet genoeg benadrukken aan wie dat te danken is. Alleen aan God. En door het hele stuk door, als je dat leest, vallen woorden op die ons wijzen op de liefde van God. Hij heeft het over de barmhartigheid en over de genade. Voor God die hier 100% helemaal God is daarvoor verantwoordelijk. Hij zegt op een gegeven moment dat die genade van God overweldigend rijk is. Nou ja, kun je nog hogere woorden verzinnen om duidelijk te maken hoeveel liefde God heeft. Hij is erdoor geraakt. Hij kan het een heel klein stukje over niets anders meer hebben. Dat God die stap heeft willen nemen, daar kan Paulus niet bij. En dat onder de indruk zijn van Gods genade, dat hangt samen met dat besef uit het verleden, waaruit je gered bent. Als je beseft hoe groot het cadeau is, hoe groot de genade is die God geeft, dan besef je ook hoe groot zijn liefde is. Maar ook andersom. Als je stukje bij stukje leert kennen hoe groot Gods liefde is, dan leer je ook steeds beter zien hoe zwart die eerste bladzijden waren. De zwarte bladzijden maken de witte bladzijden witter. En de witte bladzijden maken de zwarte bladzijden zwarter. We slaan door naar die derde bladzijde van het fotoboek. Een foto genomen vanuit de auto. Van achter de voorruit zie je een weg voor je. Maar duidelijk niet naar een ravijn. Nee, die weg die ging juist weg van het ravijn naar een prachtige eindbestemming. Je rijdt op een weg die door God zelf is gelegd. God heeft ons in Jezus levend gemaakt. Een leven dat onvergankelijk is. En als je leeft, dan beweeg je. Dan doe je dingen. Dan haal je adem. Dan doe je dingen die bij leven horen. En wie door God is levend gemaakt, doet dingen die God bij zo'n leven vindt horen. En dat is de taak die voor je ligt. Dan, dat noemt Paulus in vers 10, dat wij geschapen zijn in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat klinkt een beetje cryptisch, van goede werken doen die God van tevoren bereid heeft. Betekent dat dan dat God er al voor gezorgd heeft dat u straks een bepaald bedrag in de collectezak gaat doen? Nou, zo hoef je het niet te lezen. Je kunt het ook zo lezen, zoals ik net al zei, God is de auteur. God heeft dat nieuwe leven gemaakt. En God heeft dus ook gezegd wat de goede dingen zijn die bij zo'n leven horen. En daar begint het voor ons. Want ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat zo'n preek over het verleden waar je uitkomt en over de verlossing die Christus heeft gebracht, dat dat nogal theologisch en misschien wel wat theoretisch klinkt. Maar voor Paulus is dit pure praktijk. Want van hieruit gaat hij door in Efeze. En vanuit hieruit begint het voor ons. Als we in Efeze 4 lezen, nou, als u dat erbij zou pakken, dan heeft hij het daar over de oude en de nieuwe mens. En dan wordt hij ontzettend praktisch en ontzettend concreet over hoe zo'n leven in Christus er wel en niet uitziet. Over leven als, met één lichaam en één geest, als wandelen, als kinderen van het licht, hoe je als man en vrouw met elkaar om moet gaan, kinderen en ouders. Nou, praktischer kun je het niet krijgen. Maar dat vindt allemaal zijn basis in dit stukje. Hier begint het voor ons. Want we gaan straks de kerk uit. En dan? Misschien dat u denkt, ja, ik wil inderdaad leven zoals God dat voor mij vraagt. Mensen lief te hebben, God boven alles. Maar als ik even naar mezelf kijk, hoe snel merk je weer niet dat dingen verwateren en dat je geneigd bent toch weer het meest aan jezelf te denken. Dat ongemerkt de liefde tot God afzwakt. En dat als je bepaalde keuzes moet maken, dat je verkeerd kiest. Nou, laat ik het zo zeggen, dat je een keuze maakt die eigenlijk niet bij jou als hemelburger passen. Daarom is het zo belangrijk om hier af en toe weer bij stil te staan. Wat onze identiteit is. Wat ons verleden is. En wat God heeft gedaan. Als we dat vergeten, dan heeft het niet zoveel zin om met elkaar te ontdekken hoe we als christenen kunnen leven. Dit is de basis. En vanuit daaruit gaan wij verder. Nu kan het ook nog zijn dat er hier mensen in de kerk zitten die zeggen, ja, maar wat nou als je die basis mist? Als je dat niet zo, zoals het heel de tijd in de preek werd gezegd, u bent hemelburger, u bent met Christus levend gemaakt, als je dat niet na kan zeggen. Ik zou u wat willen vragen. Wat spreekt u nou meer aan? Het ravijn of het leven? En de andere vraag is, wat denkt u meer nodig te hebben? Wat denkt u nog ernaast nodig te hebben, naast al die genade waar Paulus het over heeft? Naast het feit dat Paulus zegt, God neemt het initiatief. God heeft voor alles gezorgd. Voor Paulus zijn er geen excuses. Nee, je kunt ook nergens in roemen. Je kan nooit zeggen, kijk, dat heb ik gedaan. Maar tegelijkertijd maakt dat ook dat er ook geen excuses zijn. Het enige wat nodig is, is alleen maar je hand ophouden. Leeg als die is. Vertrouwend. Dat God inderdaad genadig is en liefdevol. Ja, dat zijn genade overweldigend is. Dat is het enige wat nodig is. Zodat wij, als kinderen van het licht, als hemelburgers, hem nu al in ons leven en later volmaakt alle eer mogen geven die hij verdient. Amen. Laten wij bidden. Genadige God, tot u komen wij. En net als wat Paulus had, kan het zijn dat woorden tekortschieten om u de eer te geven die u verdient. Wij danken u dat u zo genadig bent, dat u naar ons mensen toekwam, toekomt, keer op keer. Wij danken u dat u soms heel heftig en soms ook heel eenvoudig in het leven van ons mensen verandering brengt. Met als doel ons bij u te brengen. En wij leggen zo ons leven voor u neer. U weet hoe het is. U weet hoe wij leven. En wij bidden u, Heilige Geest, kom in ons leven en verander ons, zodat wij meer en meer zullen toegroeien naar een mens die hemelburger is. Naar een mens die leeft volgens andere maatstaven. Ja, Heilige Geest, geef ons daarvoor inzicht, zodat we mogen zien waar we gedachtegangen hebben die niet kloppen volgens u. Ja, Heilige Geest, geef ons daarvoor de moed en misschien wel het lef om soms anders te zijn. Ook al zal iedereen ons misschien raar aankijken. Ja, Heilige Geest, geef ons het geloof en vertrouwen dat wij niet naar onszelf kijken, maar alleen maar vertrouwen op uw genade. Dit bidden wij u zo, als we hier vandaan gaan, in onze levens waar morgen of misschien straks wel de drukte weer op ons wacht. Help ons om rust te vinden, elke keer weer, bij u en uw genade. Help ons om kracht te vinden als we moedeloos zijn of ziek. Geef ons genezing als we pijn hebben of lichamelijk aan het herstellen zijn. Ja, Heere, geef ons wat we nodig hebben. Dit bidden wij u en danken wij u. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. Amen. We gaan tot slot zingen, Psalm 68, vers 5 en 10. Ondertussen zal er ook worden gecollecteerd. We zingen Psalm 68, vers 5 en 10. Laten we voordat we hier vandaan gaan bidden om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.